Middernacht, het is zaterdag 20 december. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de zaak van de vermoorde kinderen in het Australische Cairns is de moeder van 7 van de 8 dode kinderen aangehouden. Ze wordt verdacht van moord. De 37-jarige vrouw ligt in het ziekenhuis. Ze werd gevonden met steekwonden in haar nek en borststreek. Volgens de politie is ze aanspreekbaar en heeft ze al met rechercheurs gesproken. Over een mogelijk motief van de vrouw is nog niets bekend. Ze was volgens de politie niet bekend bij jeugdzorg of aanverwante organisaties. De dode kinderen waren 1,5 tot 15 jaar oud. 7 kinderen waren van de vrouw, de 8e was haar nichtje. De inzamelingsactie van de regionale omroepen heeft voor bijna 2,5 miljoen euro aan boodschappen voor de voedselbanken opgeleverd. 11 van de 13 regionale omroepen deden mee aan de actie. Tussen 8 en 19 december zamelden ze boodschappen in. Kijkers en luisteraars konden producten komen brengen. En met geld dat ze gaven werden boodschappen gekocht. In Nederland komen 35.000 mensen bij de voedselbank. Het Openbaar Ministerie heeft in het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 veel meer bewijs en informatie verzameld dan naar buiten is gekomen. Dat schrijft de coördinator van het onderzoek, hoofdofficier van Justitie Westerbeke, in een brief aan de nabestaanden. Opvallend is dat het OM openlijk spreekt over de mogelijkheid dat het toestel door een boekraket is neergehaald. Aanvankelijk werd dat in het midden gelaten. Voor het eerst is The Voice of Holland gewonnen door een groep. De meidengroep O'Gene, die bestaat uit de drie zusjes Amy, Lisa en Shelley, won de afgelopen avond de finale, waar ook nog drie solisten aan meededen. O'Gene zat in het team van coach Marco Borsato. Het is de derde keer dat hij de winnaar van The Voice levert. De drie zusjes krijgen een platencontract en een auto. Of ze ook alle drie een auto krijgen, is niet bekend. Het weer, vooral in het noorden een bui. Minima vannacht rond 6 graden. De westelijke wind neemt behoorlijk toe. Overdag overal flinke buien met mogelijk onweer, hagel en zware tot zeer zware windstoten. Maar tussendoor ook nog wat zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
Ja, goedenacht. Over een paar minuten kunt u luisteren naar het 16e deel van De Hormoonfabriek, een hoorspelbewerking van de bestsellerroman van Saskia Goldschmidt. En even na 12:30 begint dan Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO. En dan is Simon de Waal te gast. Simon de Waal, sinds 1986 is hij rechercheur in de binnenstad van Amsterdam, met als specialiteit zware misdrijven. Begin jaren 90 werd hij bovendien gevraagd als adviseur voor een scenario van een speelfilm. En inmiddels is de Waal een van Nederlands meest succesvolle scenario-schrijvers. Zo schreef hij mee aan de politieserie Noord-Zuid, die vanaf 2 januari op de Nederlandse televisie is te zien. En we gaan langs bij schrijfster Helga Rupsamen. Van haar is de kleine nieuwe verhalenbundel Ruimschoots de Tijd. Titel die verwijst naar de strafgevangenis van Scheveningen, waar ze een aantal workshops schrijven gaf. We horen er later. En verder praten we met regisseur Teu Boermans over As You Like It van het Nationale Toneel. In de hardvochtige komedie spelen en oefenen mensen vol overgave met valse en echte liefde, met hun dromen, verlangens en de verloren illusies. Dat en meer straks na het 16e deel van het hoorspel De Hormoonfabriek. Graag tot dan.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalfuur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
Avro Tros presenteert De Hormoonfabriek. Hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil. Aflevering 16.
Bloedverdunner, bijwerking hersenbloeding. Het levensverhaal van mijn patiënt, meneer Motke, is op een cruciaal punt gekomen. Het is 1938. Door een overdosis testosteron is Aaron, de tweelingbroer van meneer Motke, door het lint gegaan. Hij heeft het fabrieksmeisje Roosje bruut verkracht. Meneer Motke probeert uit alle macht de roddels over Aaron en over zijn eigen seksuele uitspattingen de kop in te drukken. Hij intimideert zijn werknemers en betaalt de moeder van Roosje. Maar de pers heeft hij niet in de hand. NSB-blaadjes schrijven, zoals te verwachten was, keihard antisemitisch.
Het is toch onmogelijk dat ze zomaar 3 maanden zoek is. Zelfs die horribele riooljournalisten die overal achterkomen, die de kleur sokken van Aaron beschrijven op die dag, die kunnen we niet vinden.
Gisteravond heb ik nog alle families Groen opgezocht in het telefoonboek van Amsterdam.
Amsterdam?
Ze moet toch ergens familie hebben? Ik ben ze gaan bellen. Barend, Elias, Henri, Isaac, Jacob, Meijer, Maurits, Levi. En die kenden nog weer vrouwen die van hun meisjesnaam Groen heten. Clara, Judith, ja. Rachel, Reina, Sara. Maar niemand kende Roosje. 1 oude man. Levi Groen, een fruitventer. Begon te huilen toen ik hem vroeg of die Roosje Groen kende. Ik dacht, ik heb hem gevonden. Maar er is iets vreselijks gebeurd. Ik heb wel 10 minuten met hem aan de lijn gezeten voordat ik erachter kwam dat hij een dochtertje had gehad. Dat Roosje heette. En dat was overleden toen ze 1/2 jaar oud was. Toen ben ik maar gestopt. Ik ga u koffie zetten.
Ja.
Hier is de krant.
De beurs van New York begon lusteloos en bleef traag. De lust om iets te ondernemen ontbrak geheel. Ja. Hier ook zo.
De burgemeester voor u aan de telefoon.
Verbind maar door. Johan, goedemorgen. Wat kan ik voor je doen?
De vraag is, wat kan ik voor jou doen, Motke?
Huh?
Ik hoorde van mijn collega in de bos dat het proces tegen je broer volgende week dinsdag begint.
Huh?
Hij zet extra politiebewaking in rondom het hele gerechtshof.
Extra politiebewaking?
Ik weet niet wat je van plan was, maar mag ik je aanraden er niet zelf naartoe te gaan? Je zit dan op de publieke tribune tussen het uitschot.
Hmm.
De emoties kunnen hoog oplopen en ik weet niet of die extra bewaking voldoet om jouw veiligheid te garanderen.
Ik zal niet gaan.
Heel verstandig.
1 ding begrijp ik niet goed, Johan. De gemeenschap veroordeelt mijn broer, dat vat ik, en mij erbij, dat vat ik ook. Maar ze veroordelen ook Roosje, en dat begrijp ik niet.
Iedereen praat vanuit het gemoed. Niemand kijkt naar de feiten.
Ja.
Aaron wordt niet veroordeeld om wat hij gedaan heeft, maar omdat hij een machthebber is. En van het oude volk bovendien.
Hmm.
Dat geldt voor jou ook.
Ja, maar Roosje...
Roosje wordt veroordeeld omdat ze het wel zal hebben uitgelokt. En als Roosje een Arisch meisje was, dan was de hetze nog veel erger geweest.
Ja,
Wees blij dat we hier geen juryrechtspraak hebben.
De pers is al erg genoeg, hè?
Wees ervan doordrongen dat ik geschrokken ben over de vuilspuiterij van de populistische pers.
Ja.
En dat ik me altijd graag meega in de aanname dat de kwalijke praktijken die aan de gehele directie van Pharmacon worden toegeschreven naar het land der fabelen moet worden verwezen.
Ja, dit is een hart onder de riem.
Tot hiertoe kan ik je steunen. Beschaam mijn vertrouwen niet.
Ik dank je, Johan.
Hou op de hoogte.
Ja.
Als ik iets kan doen, weet je me te vinden.
Dat ik Schaapman en mezelf op de thee heb uitgenodigd, de Pauw, is omdat wij ons als procuratiehouders ernstige zorgen maken.
Ah. Ja, wij zijn in de afgelopen 3 maanden maar mondjesmaat geïnformeerd over de precaire situatie die is ontstaan door het optreden van meneer Aaron.
Ergens onder je bureau moet naar mijn stellige overtuiging een stevige, zwaarkoperen doofpot staan.
Die zaak is onder de rechter, heren. In het huidig tijdsgewicht hebben we werkelijk belangrijke dingen te bespreken.
Ja, gelijk heb je.
Ja.
Het Handelsblad van gisteren bijvoorbeeld.
In het Kamerdebat met de minister van Economische Zaken, excellentie Steenbergen, ging het andermaal over groot industrieel De Pauw.
De afgevaardigde van de Plattelanderspartij wijst erop dat de invoer van blikvlees en vooral ook de opdracht aan De Pauw deining onder de boeren heeft veroorzaakt. Een orde van staatswegen van 10 miljoen wijst er volgens hem op dat de pauw deze transactie heeft opgezet alleen ten zijne voordelen.
De heer Dieters, NSB, heeft vernomen dat bij de uitvoer van groenten naar Duitsland sprake is van blikgroenten welke uit de fabrieken van de pauw afkomstig zullen zijn, die de groenten tegen mestvaatprijzen opkopen. Hij spreekt in dit verband van de Joodse handelspraktijk.
De heer Zand, der staatkundige gereformeerden, zegt, ja, de firma de pauw speelt andermaal bij de transactie met Duitsland een niet onbelangrijke rol.
Hoge bomen vangen veel wind, zou mijn moeder zeggen. Max, de minister, heeft alle aantijgingen moeiteloos weten te weerleggen.
Als een krant als het Handelsblad zo over je schrijft.
Er zijn bladen die wij maar liever niet inzien.
Dus geen betere pers dan een slechte pers, zegt men wel eens.
Maar de lading begint te schuiven, de pauw.
Met de oude advertentiespreuken van je vader worden scabreuze grappen gemaakt.
Vertrouw de pauw. Maar niet als vrouw.
Pauw lust je rouw.
De pauw zijn verse vlees, dat is uw dochters vrees.
Spek en worst, de Jood geschorst.
Ja, zo is het wel genoeg. Waar zijn jullie eigenlijk op uit? Dat ik mijn hielen licht en jullie de zaak kunnen overnemen?
Geenszins.
Zeg, waar houd je ons voor?
Maar het is niet ondenkbaar dat er zich een toestand voordoet waarbij een ingreep in het belang van de firma en haar vele medewerkers noodzakelijk zal zijn.
Een ingreep?
Dat zeg jij op persoonlijke titel, paardenkoper. Ik zal de pauw steunen tot het bittere eind.
En bitter zal het zijn, heren. Het eind. Dat beloof ik. Want opgeven doe ik niet.
Dank je voor de thee, de pauw.
Agnes, ga eens even zitten.
Moet ik een notitieblokje pakken?
Nee. Nee, dat hoeft niet. Agnes, ik wil jou bedanken voor de steun die je mij de afgelopen week hebt gegeven.
Dat spreekt meneer Motke.
Levine heeft wel eens tegen me gezegd, secretaresses weten meer van ons dan onze echtgenotes. En zo is het, hè?
Zo is het.
Ik weet niet eens wat jij weet, maar je weet zeker veel meer dan mijn vrouw.
Zeker, meneer.
Waarom, Agnes? Waarom die grenzeloze loyaliteit?
Ook wij, secretaresses, hebben een soort beroepsgeheim. Maar als uw vraag voortkomt uit de angst dat mijn loyaliteit toch grenzen blijkt te hebben, dan kan ik u geruststellen. Ik hoorde gisteravond een hoorspel op de radio over een spion die door de vijand hardhandig werd verhoord en niets losliet. Ik herkende mij in die man.
Ik ben gezegend met zo'n vrouw aan mijn zakelijke zijde.
Zullen we hier verder over zwijgen, meneer Motke?
Dat is goed, Agnes. Goeie koffie maak jij toch?
Een minstens zo belangrijke kwaliteit voor een secretaresse.
Zonder twijfel.
U had Aaron gezworen verder van de meisjes af te blijven. Is dat dit keer wel gelukt?
Angst en schuldgevoel blijken een goede rem op buitensporige drift. Ik hield woord tegenover Aaron. Met geen vinger raakte ik ze nog aan. Op mijn buitenlandse reisjes haalde ik de tekortkoming wel in, natuurlijk.
Papa! Papa! Heb je een cadeautje gevraagd? Papa,
heb je me gevraagd?
Papa!
Hello, daddy. Welcome home.
Papa. Dag, lieverd. Heb je een goede reis gehad?
Ja, nogal wat turbulentie, maar die Dakota's die kunnen overal tegen.
Welkom thuis, jongen, heer Motke. Wilde nog lekker wat eten?
Nee, dankjewel, Marieke. Ik heb in Londen uitgebreid gelunst.
Rut, meisjes, nu moeten jullie echt naar bed. Het is al veel te laat. Marieke, lees jullie nog wat voor.
En de cadeautjes dan?
Die zitten in deze tas en die mogen jullie openmaken als jullie met gepoetste tanden in bed liggen. Trust de meisjes.
Kom maar met Marieke mee, meisjes. Kom maar mee, kom.
Kom, Jirina.
De papa.
Welcome home, daddy.
Je spreekt mooi Engels, Rut. Dat kan je nog goed van pas komen.
Trust de pap.
Wil je koffie, lieverd? Of iets anders?
Een glaasje whisky wil ik wel. Ik pak het zelf wel. Jij?
Nee, ik heb net koffie gehad.
Hoe gaat het hier?
Ik wil je wat vertellen. Ik wil je wat vertellen. Maar eerst jij.
Geinzinnig.
Ja. Waarom zei je tegen Rut dat haar Engels haar nog van pas kan komen?
Een paar maanden geleden op die onheilsdag zei Max, minister van EZ, tegen mij dat het verstandig zou zijn een uitwijk naar Engeland voor te bereiden, omdat wij gezien worden als Joods bedrijf. En jij staat door je contacten met Selma ook in de belangstelling van die bruinhemden. Ja, dus ik heb kwartier gemaakt. We kunnen daar binnen een week de productie opstarten.
Je zegt toch niet dat wij gaan verhuizen, want dat wil ik niet.
Ik heb nog een verre neef wonen in Londen, Samuel. Met hem heb ik de zaken doorgenomen. Slimme jongen, die kan zo inspringen. We hebben een oud fabriekspand gekocht en een provisorisch lab voorbereid.
Motke, ik wil nu niet verhuizen.
En nou jij, wat is hier voor geheimzinnigs gebeurd?
Niks geheimzinnigs.
Nee?
Maar eerst nog iets anders. We hebben een brief gekregen van het gerechtshof in Den Bosch. Morgen begint het proces tegen Aaron om 11 uur.
En ben je deze week nog bij Aaron geweest?
Eergisteren.
Hoe is hij dan?
Rustig, gelaten, vastberaden. Ik heb nog een keer gevraagd of hij niet een advocaat wil. Geen sprake van, zegt hij.
Ik heb besloten...
Hij wil niet dat je komt.
Heeft hij over mij gepraat?
Hij zegt nooit iets over jou. Ik heb het hem gevraagd of hij wilde dat jij erbij was. Hij zei niks, hij schudde alleen zijn hoofd.
Voor ik naar Londen ging, heeft Johan, burgemeester, mij aangeraden om niet te gaan. Omdat zijn collega in Den Bosch mijn veiligheid niet kan garanderen.
Ik ga wel.
Zou je dat dan wel doen?
Ik ben de enige die Aaron nog een beetje kan steunen. Ja. Gewoon door er te zijn. En ja. Ik heb het hem beloofd.
Ja. Ja, maar zou de pers dat niet...
Ik kan me niet schelen wat die ratten daarvan denken. Ja. Wil je nog een whisky?
Ja, doe maar. Nou, en nou jij. Wat is er voor geheimzinnigs?
Niets.
Nou, wat verberg jij? Heb je een grote aankoop gedaan? Je hebt toch geen fuif georganiseerd voor mijn verjaardag, hè? Wat is het? Zeg het.
Die onheilsdag heeft nog een onvoorzien staartje, Motke.
Wat bedoel je?
Het is weer bewoond hier binnen. Je hebt raakgeschoten, haantje van me. Oh. Met je testosteron.
Nee. Oh. Potjodikke, zeg.
Hoe zou het zijn als onze harem verrijkt zou worden met een mannetje?
Nou.
Dat zou wel een kers op de taart voor ons gezin zijn, vind je niet?
Ik heb nooit verwacht dat die uitzonderlijke nacht...
Daar trekt jouw testosteron zich niks van aan... onder welke bizarre omstandigheden het zijn werk moet doen.
Nee, alsof de bijzonderheid van het moment een bevruchting onmogelijk zou maken. Maar
integendeel. Ja. Ik denk dat de plotselinge enorme nabijheid van het jongetje dat ik zo gemist had... Mij wel heel ontvankelijk heeft gemaakt. En dus wordt het een jongetje.
Oh, ja. Ja, een jongetje. Dit wordt vast een jongetje.
Die kus. Waar ik niet te volle van heb genoten. Die kus, omdat ik me realiseerde dat dit kind me altijd zou blijven herinneren aan mijn grote schuld. Aan mijn falen en aan de val van mijn tweelingbroer. Die kus was de laatste kus die Rivka en ik elkaar ooit gaven.
Hoe weet u dat nou precies?
Rivka? Rivka? Waar is Rivka? Waar is mama?
Is ze niet bij jou dan?
Bij mij? Nee, natuurlijk is ze niet bij mij. Maar ze was naar de stad, ze moet al lang thuis zijn.
Mama.
Mama is er niet.
Ik hoop dat ze bij jou was.
Mama is er niet, natuurlijk is mama er wel. Nee, hou me niet voor de gek.
Dag, jonge meneer Motke. Is mevrouw ook niet met u meegekomen?
Nee, Marieke, waar is ze? Waar is Rivka?
Oh, dat is vast wel een reden voor, hè? Alleen kennen we die nog niet. Moeders blijven toch nooit lang weg.
14 juni 1938, 19:30 s'avonds. Het was de dag van Aarons proces. Ik was de hele dag al op van de spanning. Broeide in de stad. Ik was bang dat die stemmingmakerij het oordeel over Aaron negatief zou beïnvloeden.
Kwam Rivka thuis?
Nee. Marieke bracht de meisjes naar bed.
Als we merken horen wat de reden was... Dan lachen we erom.
Ja.
Trusten, pap.
Trusten.
Geef je mama een kus als ze thuis komt?
Ja, zeker.
Als mama iets was overkomen, hadden we het al wel gehoord, toch, pap?
Ja, liever, dan hadden we het vast en zeker gehoord. Als jullie morgen wakker worden, is ze er weer. Ik beloof het.
Maar dat was niet het geval?
Nee.
U had geen idee waar uw vrouw was. U dacht vast aan een ongeluk.
Nee. Merkwaardig genoeg niet. Ik wist niet wat er aan de hand was. Maar een ongeluk, nee, dat kon het niet zijn. Ik voelde dat er iets onherstelbaars was gebeurd. Tussen haar en mij. Vermoedelijk daarom heb ik ook niets ondernomen. Niemand gebeld. Alleen gewacht. Uren rondjes lopen op het parket. Ieder kwartier het slaan van de kerkklok. En de klok in de zitkamer. Die tijd kroop voorbij. Om 22:30 ging de...
Rivka.
Ja?
Mon de ju, waar hang je uit?
In Amsterdam.
Wat?
Bij mijn ouders.
Bij je ouders? Wat doe je daar? Is er iets mis met je vader?
Nee.
Je was toch bij de rechtszaak? Die is toch wel doorgegaan?
Ja, Mordechai.
Wat is er aan de hand, Rivka?
Ik ben er geweest bij het proces.
Ja, hoe was het?
Verschrikkelijk. Tribune propvol bruinhemden.
Ja, daar had de burgemeester al voor gewaarschuwd, voor het gepeupel. En Aaron?
Dat volk schreeuwde de meest afschuwelijke dingen naar hem.
Hoe was hij eronder?
De rechter heeft wel 3 keer gedreigd de zaal te ontruimen.
En hoe hield Aaron zich?
Hij zat er bewegingloos bij. Hij keek niet op of om. Hij heeft zichzelf alleen schuldig verklaard en gezegd dat hij zijn straf verdiende en zou accepteren.
Wat is de eis?
2 jaar en 5 maanden, met de aftrek van voorarrest.
God, dat valt vies tegen. En dat voor 1 enkele misstap.
1 enkele misstap, ja. Jij zegt het.
Wat bedoel je, Rivka? Waarom ben jij in Amsterdam? Wat doe je daar? De meisjes en ik zijn doodongerust.
Ik wil er nu niet te veel over zeggen. Ik bel alleen even zodat de meisjes zich geen zorgen hoeven maken.
Nou, dit meen je niet. Je bent mij een verklaring schuldig.
Ik ben jou helemaal niet schuldig, Mordechai. Helemaal niets.
Rivka, wat is er in vredesnaam aan de hand?
Misschien gaat er een lichtje bij je branden, meneer de directeur. Een rood lichtje als ik je zeg dat de belangrijkste getuige van dit proces aanwezig was in de rechtszaal. Geen onbekende van je. Een van je minderjarige werknemsters.
Was Roosje
er? Ze heeft heel dapper en beheerst verteld wat er die dag gebeurd is.
Ah, dat is knap van haar.
En daarna hebben Roosje en ik elkaar uitgebreid gesproken.
En waar zat ze nou? Ze heeft 3 maanden ondergedoken gezeten, toch?
Ik had natuurlijk wel eens geruchten opgevangen, Mordechai.
Geruchten? Over Roosje?
Ik beschouwde ze als jaloerse roddels. Verspreid door mensen die jou je succes misgunden.
Oh, ja. Ja, die geruchten staan de kranten vol van. Hè?
Roosje heeft me die illusie ontnomen. Zo. Meneer de directeur valt eindelijk stil. En dat al voordat ik je het verpletterende nieuws heb verteld.
Wat dan?
Roosje is zwanger.
Och, nee. En weet Aaron dat?
Van een kind dat ongeveer 1 maand ouder is dan de baby die ik van jou draag.
Nee, dit meen je niet.
Ik heb hier het een en ander te regelen, Mordechai. Ja, voor Roosje en voor mezelf.
Rivka, ik kan... Ik kan
de komende dagen maar voor de kinderen. Je hoort
Rivka, Rivka, luister naar me. Rivka, liefje, luister naar me. Niet ophangen, nee.
Toen verschenen de furieën. De 3 furieën kwamen dwars door de muur op me afzweven. Ze waren de afspiegeling van Rivka, Roosje en Bertha. De wraakgodinnen gaan recht voor me staan en kijken me met hun bloeddruppelogen aan. Ik tracht terug te kijken, maar het lukt me niet die aanblik te trotseren. Ik buig mijn hoofd, knijp mijn ogen dicht. Maar het gekrijs uit hun monden dat hierop volgt bewijst dat ik er niet in slaag me van hen te ontdoen. Het dichtdrukken van mijn oren houdt het geschreeuw niet tegen. Ik krimp in elkaar en lijk volledig door het gegil verzwolgen te worden. Het verscheurt mijn trommelvliezen. Dringt mijn hersens binnen die lijken te exploderen. Ik
voel het krassen van hun nagels op mijn lichaam. En kan mij niet verzetten tegen de pijn. Pijn. De pijn. De pijn. De pijn.
Papa, stil.
Pijn, pijn, pijn.
Pijn.
Sorry. Zijn ze weg?
Wie, pap?
Ruud. Liefje. Wat doe jij hier? In je nachthemd. Heb ik je wakker gemaakt?
Wat is er, papa? Het leek alsof je pijn had.
Pijn? Ja. Nee. Nee, geen pijn. Ik was eerder een beetje in de war. Nu is het weer... Ja, nu is het weer goed. Zie je?
Is er iets met mama?
Nee. Nee hoor, nee. Nee, er is niets met mama. Mama is helemaal in orde. Er is niets mis mee.
Waar is ze dan?
Bij Grappa en Gamma in Amsterdam. Ze moet daar even wat dingetjes regelen. Maar ze komt gauw weer thuis. Reken daar maar op.
Hebben jullie... Hebben jullie ruzie?
Je moeder is een klein beetje een... ietsie-pietsie boos op me. Ja. En daar ben ik van geschrokken. Dat kan ik niet ontkennen. Maar het komt goed. Maak je geen zorgen.
Heeft het iets te maken met oom Aaron?
Wie heeft jou over oom Aaron verteld?
Met wat hij gedaan heeft met dat meisje.
Hij zit in het buitenland voor zaken, dat weet je toch?
Nee, pap. Ik weet echt wel waar oom Aaron is.
Hoe weet jij dat?
Iedereen praat erover. In de stad, op school.
En die lasten geloof jij?
Pap, ik ben niet klein meer. Rachel en ik weten wat oom Aaron met dat meisje uit de fabriek gedaan heeft. Ze was 17 jaar, maar 3 jaar ouder dan ik.
Nee. Ja. Ja, dat klopt. 3 jaar ouder dan jij. Maar 3 jaar op die leeftijd maakt veel uit, hè?
Maar toch is het erg.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, nee, het is erg wat er met haar gebeurd is. Maar weet jij dan ook dat oom Aaron er niets aan kan doen... dat het door medicijnen kwam? Hij wist niet wat hij deed.
Ja, dat zeggen ze ook. Dat hij niet wist wat hij deed.
Hoezo, hij? Wordt er nog meer gekletst dan?
Jawel.
En wat zeggen ze dan nog meer?
Dat vertel ik liever niet, pap.
Doe het maar wel, liefje. Misschien lucht het je een beetje op om erover te praten.
Ze zeggen dat...
Ja, dat?
Dat we allemaal vieze joden zijn. Je weet wel wat ze dan zeggen.
Je bedoelt die scheldwoorden die ze gebruiken voor ons. Smaus, spekjood, dat soort dingen.
Pillenjood.
Het beste wat je kunt doen is dat langs je af laten glijden. Ze willen dat je dat ruikt. En als je je daar niets van aantrekt, dan houden ze vanzelf op met die onzin.
Wat ze over jou zeggen is toch niet waar, hè, pap?
Over mij? Wat zeggen ze over mij?
Dat jij... met heel veel meisjes... doet wat oom Aaron met dat ene meisje gedaan heeft.
Dat ik?
Met jonge meisjes van de fabriek. Dat joden allemaal vieze smeerlappen zijn en dat ze jullie zouden moeten ophangen.
Zeggen ze dat?
Het zijn toch maar roddels, pap? Daar is toch niets van waar?
Nee, natuurlijk niet. Liefje. Ik zou zoiets toch nooit doen. Je kent je vader toch?
Nee, dat zou jij nooit doen.
Nee.
Dat zeg ik ook iedere keer. En Rachel ook.
Ja. Zal ik morgen eens met de rector gaan praten? Dat ze die pestkoppen moeten aanpakken?
Nee, pap. Dat niet. Alsjeblieft, dan ben ik de aansteller en de klikspaan.
Liefje, ga je dan nu weer gauw je bed in? En heel snel slapen? Beloof je me dat?
Ja, pap.
Ja.
Slaap lekker.
Ja, jij ook.
Komt mama morgen weer thuis?
Vast wel. Hé, hey, slaap lekker.
Wat hebt u eigenlijk voor de kinderen gedaan? Om de pijn tot een minimum te beperken?
Wat ik heb gedaan? Voor de kinderen?
Marieke. Marieke. Hé. Hey. Was wakker.
Wat?
Ja.
Ik ben verslapen.
Nee, het is... nacht. Het is midden in de nacht. Marieke.
Is er wat met mevrouw dan?
Nee.
God, waar ziet ik hij eruit?
Ja.
Kan ik u helpen ergens mee?
Nee, ik wil moet...
Wil dat dokter Kosters gaan bij?
Nee, hey, die blaaskaar komt dit huis nooit meer in, hoor je? Nooit. Niet bellen. Niemand, Marieke. Niemand.
Nee.
Niemand. Maar nee. Luister even.
Ja, jongeheer Motke, ik luister.
Rivka, komt de komende dagen niet... Ja, niet thuis.
Heb jij dat dan gesproken? Oh, goddank. Maar waar is ze?
Bij de ouders. Maar het duurt niet. Ze komt niet.
Nee, toch.
Kom niet thuis. Rivka.
Toch. Ik begrijp het, meneer. Ik begrijp het.
Nee, luister. Marieke, luister. Wil jij voor de kinderen zorgen?
Ja, jongeheer Motke, ik zorg voor de kinders. Maakt u zich toch maar
jij zorgt voor de kinderen. Dat wil jij toch doen? Dat kan jij. Kan jij ook, toch?
Ja.
Ja.
Rustig nou, Rol. Ja. Zal ik eens een Alka-Seltzer voor me
vatten? Nee, zorg gewoon voor de kinderen. Want Rivka zorgt.
Ja.
Je komt niet thuis. Kom niet.
Ga nou gewoon liggen. Jij gaat gewoon naar bed. Hij gaat gewoon slapen. Ja. Ik ga slapen.
Ja.
Ik ben moe.
Laat me met rust.
Doe mijn beide
laat me met rust.
Hormoonfabriek, hoorspelserie van Saskia Goldschmidt en Peter Tenuil, met Mark Rietman, Krijn ter Braak, Bram van der Vlucht, Monique Hendricks, Abby Hoes en vele anderen. Editor Frans de Rond, regie Peter Tenuil. De Hormoonfabriek is een productie van Palantino Media voor AVROTROS, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op avrotros.nl/cultuur.
Nooit meer slapen.
Ja, goeienacht. Nogmaals welkom bij Nooit meer slapen. Tot 1 uur is mijn gast Simon de Waal, rechercheur en scenario-schrijver. Welkom.
Ja.
En ook regisseur trouwens, dat gaan we zo meteen horen. Sinds 1986 ben je rechercheur in de binnenstad van Amsterdam met als specialiteit zware misdrijven.
Ja.
Begin jaren 90 werd je gevraagd als adviseur voor een scenario van een speelfilm. En inmiddels kunnen we zeggen dat je een van Nederlands meest succesvolle scenario-schrijvers bent. Zo schreef je mee aan de politieserie Noord-Zuid, die binnenkort op de televisie is te zien, vanaf 2 januari bij de KRO.
Ja.
En je bent bovendien de schrijver van de boeken met de avonturen van rechercheur Van Opperdoes, geschreven door De Waal en Baantjer.
Ja.
Zoals we weten is de schrijver Appie Baantjer al enkele jaren niet meer onder ons.
Mm-hmm.
Maar Simon de Waal, dat belet jou niet maar liefst 2 keer per jaar, althans als je dit volhoudt, met een zogeheten baantje te komen, noem ik het dan maar. Hoe speel je dat klaar? Je schrijft dus in de geest van Baantjer nog verhalen.
Nou, het is eigenlijk onze geest, is het. Niet zozeer de geest van Baantje. Ik heb wel de verhalen eigenlijk doorgezet zoals wij die begonnen waren samen. We kenden elkaar al heel erg lang. Ik zit sinds 1979 bij de politie. Toen werkte Appie daar ook nog. En wij kenden elkaar wel. We zaten allebei in de binnenstad. En hij was inmiddels al een gevierd en gelauwerd rechercheur. En ik een jong broekie die af en toe met mijn procesverbaal bij hem kwam. Hij schreef toen al, naast dat hij rechercheur was. En ik ben dat later gaan doen, rond 1990.